godverdomme, is echt een sauna hier binnen, gast. Ik stap hier binnen.
Hij zat te zweten hier.
Nou, nee, dat is nog geen zweet. Ik heb mijn, zeg maar, ik doe gezichtscreme op. Dus mijn voorhoofd.
Je bent een vrouw, joh.
Ik heb gewoon een glad babygezichtje, jongen. Daar ben je gewoon jaloers op. Ik heb nog een gladder gezicht en jij bent gewoon 4 jaar jonger dan ik.
Klopt.
Yes, welkom bij de 3e aflevering van Gangmaakse Podcast. Samen met Kie, Matthew en mezelf, Damestor, verzorgen wij weer u van de nodige feitjes, weekjes en de huidige speelrondes en het verleden wat we gezien hebben. Jongens, eerste aflevering en tweede aflevering waren online.
Ja, eindelijk.
Wat waren de reacties?
Het was best prima, toch?
Wat een kutpodcast. Wat een kut. Nee, grapje. Ik was er super blij mee. En jullie ook, toch?
Ja, goh, toch heel veel positieve dingen.
Ja, wij mochten niet meer boos worden over korfbal.
Dat heb ik...
Het is nog steeds kutsport. en nu, wat willen jullie er tegen doen?
We zouden het er niet over hebben.
Dan knip je dit er lekker uit.
Nee, grapje. Nee, mijn korfbalvriendjes...
Ja, die waren niet zo blij.
Nee, grapje. Jongens, we hebben echt...
Nee, grapje, veel mee.
Het is niet persoonlijk.
Dan nog. Luister, jullie zitten allemaal in ons hart. We vergeten jullie niet. Elk sport is een sport, behalve paardrijden.
Daar kan ik me wel vinden.
Mag dat wel? Heb je paardrijvriendinnen?
Nee, gelukkig niet.
Gelukkig. Nou, paardrij is geen sport, jongens. Nee,
Over wel sport gesproken.
Ja, laten we
sport zullen beginnen.
Ja, ga goed beginnen.
Er hebben geen songfestival deze week om...
Hebben jullie een songfestival gezien of niet?
Nee.
Echt, wat een top begin weer, jongens.
Nee,
wat was er wel?
Een beetje voetbal, toch?
Junior Songfestival?
Het mooiste.
Ja, wat?
Junior. Oh ja, weet ik veel. Ik denk we gaan even terugblikken op andere dingen. Jammer.
Nee, een beetje voetbal, toch?
Ja, het mooiste voetbal van afgelopen weekend was natuurlijk Ajax-Utrecht, hè, Kien?
Nou, ik vond het eigenlijk best wel leuk.
Ja,
wat kan mij dat nou schelen? Jongen, je gaat er met zo'n instelling in. Je speelt tegen Ajax. Staan nu nog derde.
Dus jij zat in het uitvak natuurlijk, hè?
Ja. Ik zat in het uitvak. Natuurlijk trouwens Utrecht supporter uit de Thijs. Was leuk. De sfeer was op zich gezellig in het vak. Moest alleen een beetje lang wachten toen we er weer uit moesten. Maar dat is altijd zo voor mij als we bij Ajax zijn. Voetbal was niet heel goed. Miste veel passie, lef in het elftal. Al scoorde Doevikas wel weer zijn 18e goal. Nog steeds topscorer. Kan trouwens de eerste topscorer in de historie van Utrecht worden. Dat is toch ziek. Ja, luister, dat is gewoon weer historie wat we dan maken. Griekse spits in de Eredivisie doen meestal wel goed. Zie je Tsiakoumakis. Maar was niet goed voetbal vanuit Utrecht. Maar het was op zich wel een leuke wedstrijd.
Nou, dat is het goede 3-1, toch?
3-1, ja.
Ja, fantastisch.
Ja. Ja, weet je, voor ons, wij hebben die plek in de playoffs toch wel veilig gesteld.
Plekje 7?
Ja, plekje 7. Ik zeg altijd, ik ga het hier ook zeggen. Als wij een slecht seizoen hebben, staan we 8e. Als we een goed seizoen hebben, staan we 7e. Dus er zit niet zoveel verschil in. Alleen, voor Ajax zijn die punten natuurlijk best wel belangrijk. Want die willen die tweede plek misschien nog wel pakken. Die willen geen Conference League spelen, want dan lopen ze te veel geld mis. Dus ja, we gaan het zien wat het oplevert. In ieder geval speelronde dit weekend... zal dat uitmaken.
Precies, ja, we zijn bijna klaar. En natuurlijk hadden we gisteren ook... laten we even teruggaan in de week. Champions League.
Ja. Oh, maar ik ga geen voorspellingen meer doen. Bij deze beloof ik geen voorspellingen meer te doen.
Dat was niet best, hè?
Nou, ik had wel de finalisten... bijna goed. In ieder geval in veel competities goed. Alleen, City was gewoon net iets te goed. Daar had ik niet op gerekend. Kleine 3-0, kleine Jantje tegen Real.
4-0 was het
4-0 toch? Trouwens, ja. Mm-hmm. Sorry. Maar voor mij al 3-0. Ik weet het niet eens meer. Ik ben het al vergeten, want ik wou eigenlijk niet dat City doorging. In ieder geval, ja, was Real best wel kansloos.
Nou, mijn broer zei dat Real Madrid een beetje op RKC Waalwijk leek tegen Manchester.
Zeker weten. Ja, ik was echt anders gewend in bekertoernooien. Maar dit was zo uitgespeeld voor City. En zonde. Want ik had graag nog wel de titel voor Ancelotti omhoog zien worden gehezen. Maar City mag het een keer gaan proberen. Natuurlijk ben ik dan bij deze wel voor Inter. Ik ga geen voorspellingen doen, want die gaat toch fout, denk ik. Maar ik ben wel voor Inter in ieder geval de finale.
Wanneer zijn die finales?
Ik weet dat de Conference League finale volgens mij op 7 juni is. Zo, dat is een hele goede vraag.
Wordt even snel opgezocht.
In ieder geval, ik ga er eentje ook kijken. Nou, ik ga ze sowieso alle drie kijken, maar ik ga er eentje ergens in een pub kijken.
De Champions League finale is op 10 juni.
10 juni, oké. Okay.
9 uur Nederlandse tijd.
Ja, dat is volgens mij, het is altijd in het weekend, geloof ik.
Ja.
Dus ja, gelukkig avondje vrij. Kunnen we een gelukkig avondje voetballen kijken. Mooi avondje voetballen, laten we het hopen. Mm-hmm. Laten we het hopen ook dat het een beetje gebalanceerde wedstrijd wordt. En niet dat één ploeg de overhand gaat hebben. Ja, die finales zijn natuurlijk hartstikke saai.
Ja, want we hebben natuurlijk ook Inter in de finale.
Ja, mooi man. Echt prachtig. Ja.
Wat hebben die ook weer gedaan tegen AC?
Die hebben 1-0 gewonnen van AC Milan. Ja, het was een hele saaie wedstrijd. Ja, echt een hele saaie wedstrijd. Want ja, AC Milan moest natuurlijk aanvallen. Inter kon gewoon lekker achterover hangen. En nou ja, ze hebben ook niet meer dan dat gedaan.
Nee.
AC Milan kwam niet echt aan kansen toe. Wat zonde is. Want ja, je moet gewoon die wedstrijd openbreken. Alleen, kon Inter op een gegeven moment gewoon nog een keer scoren. Waardoor het gewoon gelijk afgelopen is. Geloof ik 80ste minuut dat Inter scoorde.
Ja, laat, ja.
En dan is het ook gewoon afgesloten. En gesloten boek voor AC Milan, zonde. Maar ja, wel gewoon een Milanese club in de Champions League finale.
Ja, dus hebben we finale Manchester City tegen Inter.
Ja.
Maar dan hebben we dus ook de Europa League. En dat zijn, wie hebben daar ook weer gespeeld, Kian?
Juve tegen Sevilla. Dan moet ik Matthew wel de eer geven. Die zei natuurlijk dat Sevilla de echte Europa League merchant is. Nou, dat was ook het geval. Ja,
toch wel.
Wel spannend. Wat was in blessuretijd, geloof ik?
Het was de
blessuretijd, sorry. Extra tijd, ja. Verlenging.
Klopt, ja.
Ja, netjes gedaan. Weer een finale voor Sevilla.
God, echt. Weer. De vijfde?
Ik geloof de vijfde, als ik het goed heb. Ja, vijfde finale. Ja, ongekend. Maar ze staan er wel weer.
Maar ja, tegen Mourinho.
Tegen Mourinho.
Dat is ook een beetje een finale.
Mourinho. Die hebben denk ik allemaal goed, hè? Dat AS Roma.
Ja, maar dit was toch weer een Mourinho masterclass. Laten we even heel eerlijk zijn. Dat is ook de enige die zeg maar zo kan neerzetten dat ik geloof dat Leverkusen 30 schoten had of zo. 30 doelpogingen. En Roma geloof ik 1 of 2. De hele wedstrijd. En dat het gewoon 0-0 wordt. Dit is echt de typische Mourinho masterclass. En dat maakt hem ook zo'n goede coach. Laten we even heel eerlijk zijn. Hij staat er wel weer. Hij krijgt zijn team ook zo opgesteld dat ze er gewoon... Ja, ze komen er wel langs, maar ze hebben er niks aan. En dan staat Mourinho weer in de finale.
Ja, die gezien dat de bal... De wedstrijd duurde bijna 100 minuten of zo in totaal. Ja. Met blessuretijd erbij.
Ja, klopt.
De bal was iets van 50 minuten gewoon in het spel.
Ja,
de rest van de tijd lag de wedstrijd stil door inworpen, vrije trappen.
Mourinho masterclass, jongen. Echt prachtig. Hebben jullie ook zijn achtergrond gezien van zijn telefoon?
Nee. Ja, dat met zo'n beker staat.
Hij heeft, zeg maar, ze hadden een soort van post op een Instagram-account gemaakt. Ik geloof op PR Voetbal. En dat was, zeg maar, hij als Romeinse keizer met als beker, zeg maar, op het troon. En die heeft hij als achtergrond van zijn telefoon. En dan kan hij er dus misschien binnenkort weer eentje aan toevoegen. Nou, dan krijgt hij nog een vollere post, vollere achtergrond. Maar het is wel grappig om te zien. Die man is zo vol van zichzelf.
Het is echt
het levert hem veel in. Ja, het levert hem veel op. En hij staat toch gewoon weer in de finale.
Maar ja. Nou, nog Conference?
Conference League alleen nog.
Nou, West Ham. Ik zei West Ham.
We zeiden het allemaal. Zeiden we het allemaal?
Ik zei het wel. Jij zei dat David ook. Moyes sowieso. Jij wou David
toch.
Moyes gaan
zien. Ik wil David Moyes in een Europese finale. Het is toch gaaf.
Waarom dan?
Ja, gewoon. Hij kan niet zoveel.
Nee, dat was ook wel... Nou, ik wil niet zeggen dat het... Nou, ze waren niet goed. Maar dit is natuurlijk zo'n wedstrijd waarin je je voorsprong gewoon gaat verdedigen.
Ja.
En dat zag je ook. Hebben ze goed gedaan.
Ja, ik vond AZ niet kansloos.
Nee, maar als Pavlidis wel wat scherper was geweest... Wat ik eigenlijk van te horen al zei... Als Pavlidis scherp is, dan schiet hij er gewoon 1 of 2 in. En als hij deze wedstrijd ook echt scherp was geweest... had hij die kans ook al afgemaakt. Want Carlson die gaf echt wel een paar goede voorzetten. Alleen ze werden gewoon telkens niet afgemaakt. Omdat de man die daar nodig was, die stond er gewoon niet. En ja, daar heeft AZ kansen laten liggen. En ja, dan scoort West Ham gewoon die 1-0. En dan is het voorbij.
Ja.
En dan gebeuren er ook nog wat taferelen op de tribune.
Ja, de fans waren een beetje meer kansloos zelfs.
Jongen. Ja, ik als voetbalsporter... normaal sta ik aan de kant van de voetbalsport, maar dit is toch kansloos.
Dit is gewoon echt een soort van triest en niet kunnen toegeven dat je echt gaat hebben verloren.
Nee, maar ja, dat weet je bij zo'n belangrijke wedstrijd. Ik kan het heel simpel uitleggen. Ik sta zeg maar aan de kant ook dat ze familie en vrienden en zo ook niet... openbaar juichend op een vak moeten neerzetten. Ik hoorde dat in een andere podcast. Dan moet je er maar gewoon politie langs zetten of zo. Of beveiliging, hele goede beveiliging. Want je kan die mensen niet, zoals dat zie je nu, je kan die mensen niet zomaar alleen in een vak laten zitten en laten juichen. Want dan krijg je dit soort dingen. Weet je, en er zitten mensen tussen, dat maakt niet uit wat het zijn, maar ze mappen gewoon alles wat ze kunnen zien. En dat heb je ook gezien, want ja, dan wordt familie aangevallen en dat is eigenlijk een regel. Ja, dat kan gewoon niet. Je moet die mensen gewoon met rust laten. Dan vind ik ook, zoals ik zei, dat die mensen niet openbaar moeten gaan staan juichen. Natuurlijk mag je juichen als je vriend, je familie, je broer, je moeder, weet ik veel wie er scoort. Dan, je moet kunnen juichen, maar er moet ook gewoon iets mee gebeuren. Ze moeten zeg maar iets doen om het ook te kunnen voorkomen. En ja, dat hebben ze niet gedaan. En dan krijg je dit. Nou wil ik wel even grote respect naar die knol zien. Ik weet niet of je hem hebt gezien.
Ja, ja, ja.
Wat een held. Knol, dat was zo'n gast. Nou, echt de Engelse...
De meest Engelse man
ja, die er is. En echt zo'n gast van 150 kilo, jongen. Die heeft kolen als vuist, hè. En die stond bovenaan de trap om al die snotjochjes, zeg maar, van de trap af te mappen. Zien, ja. Nou, die gast, hele t-shirt was kapot. Maar die hebben ze wel allemaal even gewoon van de trap af gemapt. En niet alleen Knolsie trouwens. Echt een paar van zulke grote Engelse kerels. Die hebben ze gewoon even allemaal op de trap zijn ze gaan staan. En die hebben gezorgd dat die hooligans er allemaal af werden gemapt. En die hebben zo eigenlijk de families beschermd. Ik zag ook
een soort 300 of zo. Heb je die film ooit gezien?
Ja.
Ze weten de Spartanen of zo.
Ja, ja, ja. Zo kwam het wel over inderdaad. Ja, zelfs de spelers die kwamen even joinen. Ja. Ik zag Benrahma, Paqueta. Die sprongen gewoon allemaal de menigte in om eigenlijk mee te helpen om te gaan mappen. Ik weet niet of jullie die filmpjes ook hebben gezien.
Ja, ja, ja. Ja, dat was een achtergrond van hetzelfde filmpje. Weet je. Ja, in de voorgrond heb je die Nolzi die in zijn eentje gewoon het halve AZ ultra gebeuren. Je ziet vanaf afvecht.
Ja.
En dan aan de achtergrond heb je gewoon Paqueta
en Benrahma en Bowen en zo. Echt zulke kerels allemaal die gewoon er ook in springen om even een paar map uit te delen. Ja, ik zou je eerlijk zeggen, als ik een speler was geweest. En het is maar goed dat ik geen voetbalspeler ben geworden. Maar als ik dat had gedaan, dan was ik er even ingerend. Dan had ik een paar opzodemieten gegeven, vriend. Die wouden nooit meer terugkomen in het stadion, kan ik je vertellen.
Het is wel een beetje echt een West Ham ding om te gebeuren ook.
Ja, maar het was geloof ik ook in Londen gebeurd, geloof ik. Er was iets gebeurd in Londen waardoor dit een beetje uit werd gelokt.
Nou ja, de AZ-fans zaten op een rare plek in het stadion in Londen. En toen op een gegeven moment, AZ nam toen de leiding natuurlijk. Toen is er gejuicht.
Ja.
En toen zijn al die West Ham fans natuurlijk gewoon een beetje geschelden en dat soort dingen.
Ja, klopt. Het is een beetje uitdagen van beide kanten. Wat ja, de toe, was, de toe, ja, de toe heeft geleden dat dit is gebeurd. En zonder dat gebeurt, want het is ook weer een smetje op het Nederlands voetbal. Op het Nederlands voetbalcultuur. Alleen, voorkom het gewoon van tevoren. Nou, los het gewoon op.
Maar zullen we het ook even over de andere halve finale hebben? Want ik wil daarna even een spelletje doen.
Zeker weten. Dus
gaan we even Basel-Fiorentina afwerken.
Ik zei Fiorentina, jongen.
Ik zei Basel. Ja, ik geloofde erin. Ik geloofde echt.
Ik niet, jongen. Fiorentina. Ik vond ze echt heel goed voetballen. Ze kwamen wel 1-1 terug, Basel. Maar toch op een belangrijk moment. Ik geloof ook weer in de blessuretijd van de verlenging. Afgemaakt. Wat was het?
95 minuut, dacht ik.
Nee. Ik geloof de 100... Nog wat, de 129ste.
Of heel laat, of...
Er werd volgens mij echt in de 129ste minuut die 3-1 gescoord. Waardoor Fiorentina niet naar penalties ging. Ik zal even kijken voor de zekerheid. Maar ja, de 100, even kijken. Ik heb hem hier voor me. De 130ste minuut. De 10e minuut van de extra tijd. Nou heeft het spel natuurlijk ook stilgelegen. Omdat er een fan in het uitvak was die gereanimeerd moest worden.
Oh ja.
Maar ze konden er niet bij omdat er een hek dicht was. Dus dat was ook weer helemaal top geregeld. Het was echt een chaotische avond qua supporters. Maar het heeft ook spektakel op het veld opgeleverd. En dan krijg je een goal in de 130ste minuut. Waardoor Fiorentina doorgaat naar de finale. Tegen West Ham.
Ja, wat denken we?
We gaan nu naar een spelletje.
Ik wilde eigenlijk zeggen. Ik heb die wedstrijd helemaal niet gekeken. Want ik was de League One playoffs aan het kijken. Hebben jullie dat meegekregen?
Nee.
Peterborough United tegen Sheffield Wednesday.
Ja, die hebben 4-0...
In de eerste wedstrijd, Peterborough wint thuis 4-0 van Sheffield Wednesday.
Wat een wedstrijd.
Tweede wedstrijd, Sheffield Wednesday 4-0 gewonnen in de normale tijd. Gaat naar verlenging, Peterborough scoort. Wednesday scoren daarna om het 5-1 te maken, om de penalties te gaan. Bizar.
Ja, die 5-1 was geloof ik ook heel laat, toch?
Die 5-1 was echt heel laat. Die ook 5-1... allebei in de extra tijd.
Ja, klopt. Die 5-1 was heel laat in de extra tijd. Het was echt prachtig om te zien. Maar dat, ja, dat...
Dat is zeg... mooi van play-offs.
Play-offs, ja. Ik blijf het zeggen. Promotie, degradatie, Europees... Nou, Europees vind ik wel meevallen. Maar die promotie, degradatie, play-offs in elke competitie... Dat zijn de beste wedstrijden van het seizoen.
Absoluut.
Want dat haalt zoveel uit die ploegen... waarvan ze zeg maar normaal gewoon een best wel saaie wedstrijd spelen. En dan zie je, dan krijg je dit soort dingen. Je zou van tevoren echt niet voorspellen dat... Ja, Sheffield Wednesday terug zou komen tot 5.
Nee, ze hebben het wel geflikt. Gewonnen op penalties.
Ja, ja, ziek hè.
Door naar de playoff finale. Tegen ja. Barnsley uit mijn hoofd.
Ik geloof Barnsley inderdaad, ja.
Wat echt gek. Maar nu is het wel tijd voor spelletje.
Spelletje.
Ja, ja. Jullie mogen nog een keertje geraden.
Gooi.
Voetballetje?
Die, ja, zeker. Niet al te moeilijk deze keer. Ze beginnen
hebben
met Figo Renze.
Hebben we scoren eigenlijk? Hebben we scoren?
Oeh, we zouden daar
niet
wel...
dat ik weet.
Ik heb
voor mij
staat...
Twee...
Ja, je hebt, voor jij voetbal... hebt alle tweede voetballers. Jij hebt alle tweede voetballers.
Oh,
nee,
ik
nee,
had
nee,
vorige
nee,
keer
had
voetballen.
Arne
nee, Arne slot.
Ja, dit is 3-1 vandaan op het moment.
Ja, maakt niet uit. Jongen, comeback. Er zijn nog genoeg afleveringen. Ik ga gewoon een comeback maken.
Nou, we beginnen bij Figueirense in Brazilië. Dan Hoffenheim en dan Liverpool.
Roberto Firmino.
Inderdaad, Roberto Firmino.
Ja, hij schoot me zo te binnen. Toen je Hoffenheim zei, wist ik het al gelijk. Ja. Ja, Liverpool ook... legend, hè?
Ja, afscheid genomen.
Afscheid genomen. Hij stond in tranen voor de harde kern van Liverpool. Mooi om te zien.
Ja,
natuurlijk.
Speciale voetballer. Dat.
Ja, zeker weten.
Echt een van de, gewoon de leukste voetballers om te zien spelen, zeg maar. Dat...
In Liverpool in zijn prime vond ik dat wel, ja.
Oh, geweldig.
De afgelopen tijd bakte hij er niet heel veel van. Maar
hij is veel geblesseerd geweest.
Ja,
maar hij scoorde weer op zijn afscheid.
Ja, dat wel. Ja, dat maakt het zo mooi.
Om het 1-1 te maken.
Dat maakt het echt prachtig. Want ja, dat is wel een mooie afsluiter. Natuurlijk wil je met een winst afsluiten daar. Want ja, dat is gewoon belangrijk voor Liverpool. Maar dan nog, ja, het is mooi om te zien dat hij nog heeft kunnen scoren op zijn afscheidswedstrijd. Dat hij het traantje mocht laten. Maar ja, hij heeft daar ook zo lang gezeten. Hij is zo trouw geweest.
De best scorende Braziliaan in de Premier League.
In de Premier League, klopt, ja.
Dat is een mooie...
Nou, dat is geen slechte titel, weet je. Alles gewonnen ook bij Liverpool.
Ja, dat was ook niet
Elke
zo lastig.
Elke mogelijke prijs. Nou ja...
Met Liverpool in hun prime.
Ja, maar ja, dat komt toch door hem.
Ja, vooruit. Ja, dat moet ik wel toegeven inderdaad. Toen hij echt op zo'n hoogtepunt was. Was
ja, hij is de speler die Mane en Salah een beetje de mogelijkheid
bediende,
gaf.
Ja, zeker weten. En dat zag je ook. En dat heeft ook ervoor gezorgd dat hij zo werd... Dus er werd zoveel van hem gehouden door de fans, hè?
Ja, en terecht. Dus echt topvoetballer. Ja, maar hebben we voetbal gehad?
Voetbal gehad.
Nou, dan gaan we door het volgende spelletje. Dus ik kom meteen...
Gelijk?
Gelijk door, inderdaad.
Poeh.
Deze keer beginnen we met Team Wiggins Le Call. Daarna gaan we naar Trinity Racing. En dan EF Education.
Is het Ben Healy?
Het is inderdaad Ben Healy. Ben je op vorm, joh.
Ja, dat komt ook een beetje... Ik weet al waarnaar dit gaat leiden, namelijk.
Oh, weet je waar het heen gaat?
Ja, nou... Weet ik toevallig dat Healy ook die etappe heeft gewonnen. En dat het EF Education is. Voor mij ook de enige die ik zo'n beetje van EF Education ken. Maar ja, Matthew, leidt een mooi nieuwsartikel in.
Ja, dit is goud. Kijk, dus Ben Healy is op absolute topvorm. De man van EF Education. Hij heeft een etappe gewonnen in de Giro. En hij is ook tweede geworden laatst. Gisteren uit mijn hoofd, achter Brandon McNulty. Nou, achteraf had de teammanager van EF Education, Jonathan Fortes, een enigszins bekende idioot... hij nam het op zichzelf om op Twitter te gaan posten dat Ben Healy niet boos was geworden dat hij niet gewonnen had. Want een paar dagen daarvoor is Thibaut Pinot, Fransman van FDJ, best wel geïrriteerd geworden op een andere EF-renner, Jefferson Cepeda.
Ja, terecht toch?
Ja, best wel. Die Cepeda die heeft dus in de kopgroep gezeten met Pinot en Aina Rubio uit mijn hoofd.
Ja, Rubio.
En die heeft dus niks gedaan, de hele dag gewoon mee in het wiel gezeten, niet meegewerkt. En toen heeft Pinot op een gegeven moment gezegd van, nou weet je... Ik ga niet meer rijden. Al win ik hem niet, jij wint hem sowieso niet, zeg maar. Mm-hmm. En uiteindelijk is die Rubio dus met de winst er vandoor gegaan. Ja. Pino tweede. Uiteindelijk echt woedend op die Cepeda geworden. Gezegd van, nou, ik zou zo nooit willen winnen. Ik snap het niet. En nu heeft hij Fortes dus gekozen om dan op Twitter even dit soort praktijken uit te gaan.
Ik sta sowieso aan de kant van Pino. Want het is ook gewoon zo. Het is ook een beetje een teamsport. Ondanks dat je in verschillende teams zit. En ik geef Pino er ook gelijk in dat hij zegt van, ja, je wil niet... op zo'n manier winnen door gewoon de hele tijd achter in het wiel bij iemand te zitten en helemaal niks uit te voeren.
Ja, het is een beetje meeliften.
Ja, dat is het gewoon. En dat is onsportief best wel in het wielrennen als je mij vraagt. Volgens mij vinden het,
het is niet per se onsportief, maar het is wel, je maakt er geen vrienden mee.
Nee, en dat bedoel ik. Ik bedoel, de meeste renners kijken er niet naar je op en die kijken eigenlijk neer op je omdat je zulke dingen doet. En dan geef ik Pino groot gelijk en dan komt die Valters Die denkt even zijn slaatje eruit slaan.
Typisch voor als ook
gewoon. Lekker bij de hand lopen doen. En dan
daarna ook getweet van...
mooie reactie van Thibaut Pinot.
Ja, precies. Dus die Voters die tweeten op een gegeven moment van... ja, weet je, je zou maar zeiken over dat soort dingen. Nou, krijg je natuurlijk een beetje gedoe over. Iemand die zegt dan tegen hem van... ja, oh, ik vind het wel laf van je dat je Pinot niet in je tweet durft te zetten, zeg maar. Dus dan tag die Pinot erin in een reply. Pinot daarna meteen, wie ben jij? Helemaal mooi.
Ja, heeft hij het recht om dat te zeggen met Matthew?
Over mij wel. Ja, weet je, Voters, dat is oude dopen.
Mag een beetje
verbannen ook.
Zijn,
beetje, ja, weet je, nee, die is een tijd lang verbannen ook. EPO gebruikt dat soort dingen.
Ja, okay.
Pino, die weet je, strijden van het goede is, dat mag wel.
Ja, ja, nee, vind ik ook. Vind ik
die
ook
gezien dat Lance Armstrong had er daar ook nog op gereageerd.
Maar nee.
Armstrong en Voters kunnen elkaar dus echt niet hebben. Want Voters mag nog in het wielrennen actief zijn en Armstrong gewoon niet.
Nee.
Dus Armstrong had daarna, hij had hem uit mijn hoofd een fucking clown genoemd daarna. dus dat vond ik ook best wel mooi. En toen kwam ook nog die man van PCS, van Pro Cycling Stats. Die Stefan heet hij volgens mij, ook een Nederlander. Ook echt een rare, rare man. Die begon daarna allemaal soort vredespraktijken uit te gaan hangen.
Oh god.
Ja, echt bizar. Toen had hij ook nog Anne Frank gequote.
Wat?
Ja, hij had daarna had hij nog een quote gedaan over iets van de fouten die je maakt zijn gemaakt. Maar strijf altijd verbeteren, streef altijd verbeteren of zo. Met een streepje en dan Anne Frank daarachter.
Ik had nooit gedacht dat de link tussen wielrennen en Anne Frank ooit gelegd zou worden.
Nee, ik ook niet. Maar
beetje
niet.
Rare,
is het toch gelukt?
Beetje rare link ook. Maar nee, ik heb dat deel heb ik niet meegekregen. Maar nu ik het hoor, wel een beetje vreemd allemaal.
Ja, het is echt bizar. Kijk, het is wel echt alle boomers van het wielrennen, zeg maar.
Het zit in de Nederlandse mentaliteit om altijd vredig te blijven tegenover de medemens.
Ja, ik zeg het.
Alleen, ja, ik weet niet wat hij ermee probeerde te bereiken.
Ja,
maar
aandacht,
voor mij is het niet gelukt.
Nee, ik vond het echt heerlijk. Ik heb echt zitten lachen, joh. Gewoon tweet na tweet na tweet, half uurtje lang. Prachtig.
Ja.
Maar ik heb ook heerlijk genoten van de Giro natuurlijk.
Uiteraard. Ja,
want de tweede week is achter de rug. Wat vonden jullie ervan? Ja, jij was niet zo blij, hè? Kegan Hart is eruit.
Ja, dat sowieso. Daardoor vond ik hem ook best wel tegenvallen, als je het mij vraagt.
Zeg, die maandag, Kegan Hart gaat hem winnen. Dinsdag.
Ja, de man van de voorspelling, hè. Ja, man van de voorspelling. We moeten het van mij... Nee, grapje. Maar nee, ja, Theo Kegan Hart, jammer. Maakt wel weer plek voor andere renners om misschien voor de rolstrijd te gaan.
Maar was er een enorme valpartij met de hele koepgroep, hè, voor de duidelijkheid.
Ja, Roglic ging ook op zijn...
Alessandro Covi, volgens mij, van UAE. Dus Covi pakt er weer uit. Covi, het helpt allemaal niet mee. Eigenlijk onderuit. Roglic valt er overheen. Geraint Thomas valt ook.
Ja.
Kegan Hart valt ook.
Heel Indiels slag daar.
Ja, heel Sivakov, die ging ook op zijn bek.
Ja, het was eigenlijk gewoon de hele kopgroep inderdaad. De hele top 10 die lag daar zowat op de grond.
Maar ik denk Thomas is de best ongeschonden uitgekomen nog.
Ja.
Het is best bizar voor Thomas kennende, zeg maar. Het zit er vaak niet mee. Deze keer dus wel. Maar Roglic heeft inderdaad een paar hechtingen gehad. Dus
misschien is dit de Giro voor Thomas.
Ja.
Ja, misschien. Ja? Nee, ik doe geen voorspelling. Nee, maar ik ga hem niet jinxen. Want nu weet ik dat als ik dit zeg, dan ligt hij er morgen uit. Maar ik bedoel, omdat jij zegt, het geluk staat meestal niet aan zijn zijde. Dat hij het nou eindelijk wel aan zijn zijde heeft staan. En dat hij misschien ook uit kan rijden. Maar nee, ik ga geen voorspellingen meer doen over die Giro. Die laat ik volledig aan jullie over. Maar
laat maar Matthew over.
Ja? Vooral Matthew.
Ja, mijn man zit er nog in, hè, Primoz.
Ja,
hij
had nog wel.
2 seconden van, weet je.
Hij is wel gevallen.
Maar dat is ook typisch Roglic, weet je. Hij valt altijd.
Ja.
Dus op zich.
Dus dat zie je wel.
Maar over gekke valpartij gesproken. Heb je dat gezien met die mechanieken die even voor zo'n render...
Dat is ook bizar. Dat was helemaal gek. Want het was
dat maakt me echt boos, hè?
Ja, maar dat was dus begonnen daarvoor al. Dat Warren Barguil was volgens mij aangereden door een ploegauto of zo. Hij was toen gevallen. Toen is daarna in alle hectiek zijn die twee... die man van Aolo en nog een man van Arkea zijn gevallen. Mm-hmm. Die mechanieker was dus van Aolo. En die denkt dan, oké, ik ga even deze fiets weghalen. Stapt voor uit zijn auto. Loopt vol tegen Betty Ol aan.
Ja.
Die daar met
en dan doet het ook al
50 voorbij.
Makkelijk.
Ja, dus hij wordt helemaal boos natuurlijk, die renner.
Ja,
en dan gaat hij een beetje Alberto doen alsof Betty het niet zijn schuld is. Zeg maar.
Ja.
Dat het gevoel kreeg echt bij zijn reactie van... Ja, ik moet ook gewoon...
Ik snap wel dat hij die fiets weg wilde halen. Want dat ding ligt al midden op de weg. Maar...
Ja, maar had kijken, 5 seconden langer kunnen wachten. En dan was Betty Ol langs geweest. Ja. Dan had je dat hele probleem niet gehad.
Gewoon paniek, gewoon niet gezien.
Ja, dat is stom.
Echt idioot.
En dat kan ook weer zorgen voor ongelukken. Wie ik ook soms voor ongelukken vind zorgen. Maar het staat er even bij het publiek. Wat nog steeds best wel dicht langs de kant staat. En vooral echt heel ver op het parcours.
Heel dicht op, ja.
Ja, heel dicht op de renners.
Hij is echt verschrikkelijk als renner.
Ja, ik kan me nog goed herinneren.
Echt die bergpas is dat echt erg.
Ja, ik kan me nog goed herinneren toen bij de Tour de France. Met die Chris Froome. Toch?
Oh, op de Mont Ventoux.
Ja.
Ja, maar dat is echt legendarisch.
Ja, maar...
Ja, dat was op Mont Ventoux. Gingen ze echt heel die berg op. Toen was er een kopgroepje weg. Was Froome had aangevallen.
Klopt.
En Richie Porte was mee en Bauke Mollema met z'n drieën. Mm-hmm. En op een gegeven moment de motor die daarvoor reed, de cameramotor, kon gewoon niet door het publiek.
Nee, klopt.
Dus die stopte ineens. Froome knalde op, Porte knalde op, Mollema knalde ook op. Met z'n drieën vallen ze. En toen, dat is waar die clip van dat Froome gewoon Froome, op een rent.
Ja, die had geen fiets. Die had geen team in de buurt. En die liep daar gewoon, die moest gaan rennen omdat hij geen fiets meer had.
Ja.
Alleen, ja, dat zie je. Ze hebben daar gewoon blijkbaar niet van geleerd. Ook niet bij andere koers. Dat ze het publiek gewoon...
Je kan het niet aan doen.
Vind ik ook. Want je kan
moeilijk 180 kilometer een hek gaan neerleggen.
Afzet. Nee, precies. Het gaat gewoon.
Nee, dat snap ik. Maar er moet daar toch wel een andere oplossing voor zijn. Het publiek staat er zo dicht. En kijk, weet je... Je snapt als publiek ook wel dat je toch zo min, zeg maar, zo min mogelijk moet hinderen.
Ja, dat lijkt
richting die renners. En het is alsof dat bij sommige mensen niet doordringt. En ja, dat ik denk dat dat misschien ook nog een keertje gewoon weer heel gaat verkeerd gaat uitpakken. Fouten,
ja.
Uitpakken.
Ja, ik denk als je bergop gaat, valt het altijd wel mee.
Dat ja, dat wel.
Het is altijd de ergste bergop. Het is behoorlijk irritant. Maar zeg maar, je gaat jezelf niet heel erg blesseren waarschijnlijk.
Nee.
Het is vooral een beetje de Ale Opeomi mensen.
Ja, dat
soort dingen
waar
een of andere sukkels als op boord op het parcours hangt en iedereen onderuit haalt.
Oh, ja.
Zet je eigenlijk met 80 over die kasseien heen dondert en dat er dan iemand net te dichtbij staat. Dat is wel net echt fout gaat.
Ja, zeker weten. Dat wel inderdaad. Ach ja, laten we hopen dat de mensen nog een beetje slim leven.
Maar het publiek valt op zich gewoon mee, volgens mij. En er was wel dat momentje met Healy en Rubio gisteren. Dat is ook een beetje gek, dat Rubio gewoon Healy bijna... het publiek induwt.
Ja, ja, ja.
Maar ja, dat vind ik meer de schuld van Movistar dan van onze beste publiek.
Nee, maar ik wou het publiek gewoon even aankaarten. Want ja, ik bedoel, het is in alle rondes is het gewoon zo. En ja, ik vind het altijd irritant om naar te kijken. Ondanks dat ik zelf niet echt een wielrenner ben of zo. Maar ik zou me er echt dood aan irriteren.
Ja, het voelt wel sfeer toe, maar je moet wel... Er zit echt een rand aan waar
dat geloof ik.
Het gaat altijd wel. Ik heb ook nog genoten van de Vuelta Burgos. Soort van. Ik heb het deels bij kunnen houden bij de vrouwen. 4 etappes. 3 keer SD Works. Dus een keertje niet.
Verrassend.
Volgens mij, wacht, trouwens, moet ik even checken. Want misschien was het wel 4 keer eigenlijk.
Dat is eerder een verrassing inderdaad.
Het was inderdaad volgens mij wel 4 keer, nu ik erbij stilsta.
Oh, jammer.
2 keer Lorena Wiebes. Want geen sprinten, dan kom je niet langs Lorena Wiebes. Echt, het is bizar hoe snel ze is. En 2 keer Demi Vollering. Want 1 keer is Wiebes gedeclasseerd en Vollering was 2e. En de andere was de berg op aankomst en volgende de rest gewoon compleet uit het wiel knalde.
Moet je me even op de hoogte brengen? Gedeclasseerd, waarom?
In de sprint. Ik weet ook niet precies. Ik heb hem niet helemaal...
Okay.
Ik snapte hem ook niet helemaal. Maar er was een klein sprintje bergop, zeg maar op het einde. Denk ik, een paar honderd meter. En volgens mij, Wiebes die tikt iets aan, een kassei of zo. Of die komt niet helemaal netjes. Dat achterwiel schiet uit.
Ja.
En dan komt ze, volgens mij tikt ze dan Chloe Dygert aan van Canyon. Ik weet niet precies wat ze dan doet. Maar Wiebes wint hem uiteindelijk. Vollering wordt 2e, Dygert 3e. En ja, Wiebes wordt gedeclasseerd. Dus ik kan er niet zo heel van doen.
Nee, als ik het zo hoor aan jou, dan... Ik heb het zelf natuurlijk niet gezien. Dus dan moet ik het nog beoordelen. Maar ja, zonde dan.
Ja, als het is vooral zonde.
Als ik het voor jou bedoel.
Nou ja, weet je, SD Works wint hem alsnog. Wiebes wint alsnog de puntentrui. Vollering wint alsnog het klassement. Ze hebben alles alsnog gewonnen.
Ja,
dus
uiteindelijk wel.
Ze het niet heel erg vinden. Want overigens wel... Wat mij wel weer blij maakte, is Shirin van Anrooy 2e.
Wie?
Shirin van Anrooy was 2e, van Trek. Dus dat vind ik altijd wel leuk, veldrijder.
Geen idee.
Nee, houden jullie niks bij. Nee, dat
naam
is,
komt me niet heel bekend voor.
Nee, Zeelander is dat. Nederlandse, dus de volgende leuk. Next Big Thing. Had Trofeo Binda gewonnen dit jaar.
Oké, dan ga ik er misschien wel even in de gaten houden
maar
als
is,
het een Next Big Thing is.
De onder 23 wereldkampioen bij het veldrijden.
Oké.
Vind ik wel leuk, hè, dat al die wielrenners ook gaan veldrijden of motorbiken.
Ah, al die Nederlanders, dat is heerlijk.
Tegenwoordig is dat echt zo,
ik
inderdaad.
Ik zat echt naar motorbiken te kijken, zie ik in een keer Pidcock. Hoe heet het ook weer? Pidcock heet hij?
Pidcock.
Pidcock
was van origine al veldrijder, geloof ik.
Pidcock is mountainbiken van origine.
Ja, dat was inderdaad.
Ja, maar dat zijn van Aert en Van der Poel ook, voor mij.
Ja, Van der Poel is ook een motorbiker van Aert gelezen. Maar je hebt heel veel. Sagan is ook een mountainbiker eigenlijk.
Daarom is hij zo goed te klimmen.
Ja, hij heeft ook allebei gedaan. Dat is ook leuk. Ik vind het ook heerlijk als je dan oude WK's bij de jeugd terug gaat kijken in het veldrijden. Dan kom je op een gegeven moment dat je Alaphilippe heeft ooit 2e gepakt.
Ja.
Op het WK bij de junioren volgens mij. Peter Sagan. Fabio Aru heeft ook best wel vaak meegereden. Maar hij heeft de Vuelta gewonnen. Maar ja, hij was ook veldrijder best wel lang.
Dus als je terug gaat kijken in het verleden, dan kom je achter dingen, jongen. Dat is leuk. Ik zie dat af en toe ook nog wel eens voorbij komen. Dat het gewoon leuk om af en toe tussendoor even te kijken. En verrassingen.
Ja, maar Van Anroy, dat is echt een beetje... Hou die me in het oog. Want die schiet echt, dat is echt zo'n tijdritbom ook.
Oké. Okay.
Dus die, ik weet niet wat... Volgens mij gaat zij de Giro rijden dit jaar als kopvrouw. Oké. Okay. Ze zou op zich podium kunnen rijden, denk ik. Beetje een losse voorspelling, maar...
Ja,
ik zie het nog wel gebeuren.
Nou, voorspellingen moeten we lekker bij deze podcast houden.
Oh, die van mij gaan best goed, toch? Weet je, nou, West Ham in de finale, David Moyes.
Ja, hoe zat het eigenlijk met je voorspellingen van de afgelopen week? Hebben we er eentje goed gehad? Kijk,
dat weet ik eigenlijk. Volgens mij niet. Ik had sowieso één keer Gegenhardt.
Kan erin ook niet.
Ik had één keer Gegenhardt. Nou, dat is dus niet geworden.
Nee.
Ik had sowieso geen Nico Dens en die heeft 2 etappes gepakt. Dus dat...
Ja, klopt.
Ook bizar. Had ik ook niet verwacht. Ik had wel goed gegokt dat de eerste etappe terug een beetje de rare zou zijn. Waar je best wel naar zou moeten kijken. Maar dan net om een andere reden. Het weer zat echt helemaal niet mee.
Ja, het was een korte etappe.
Ik zag ook van die filmpjes, ik weet niet of van die etappe.
Oh, wacht, je hebt het over die regen-etappe. Ja,
ik bedoelde zeg maar de etappe daarvoor. Die was echt erg. Maar jullie hebben het over de Croix de Coeur. Dat is ook echt niet normaal.
Nee.
Hebben jullie die afdaling gezien?
Ja.
Van, het was die etappe die ingekort is.
Ja. Want ze begonnen onderaan, moeten we even duidelijk maken voor de luisteraars. Ze begonnen onderaan de klim, zeg maar.
Ja, want origineel zouden ze iets van 190 kilometer doen.
Waarin nog een klim zat, geloof ik. Ja, nog een klim in de dalen.
De Grand Bernard.
Ja.
Maar die was niet te bereiden. Daar lag te veel sneeuw. En toen hebben ze ook, de renners hebben geklaagd, gezegd dit is niet veilig om te doen. Wij willen de afdaling van de Croix de Coeur niet doen.
Nee.
Want die is te gevaarlijk.
Snap ik.
Weet je, ik heb hem live gezien, was ook veel te gevaarlijk.
Ja.
Niet normaal. Je moet die afbeelding maar terugkijken, want het was echt niet oké. Maar uiteindelijk hebben ze hem dus wel gedaan. Maar de afspraak is uiteindelijk geworden dat ze 100 kilometer eraf knipten. Zodat iedereen nog redelijk, zeg maar, fit en fresh aan die afdaling kon beginnen. Dus het is uiteindelijk redelijk uitgepakt. Maar ik had wel echt een beetje mijn hart in mijn
hoofd. Ja, keel. Ja, dat snap ik. Ja, het was ook echt wel gevaarlijk. Wel leuk dat ze hem door hebben laten gaan.
Ja, ik dacht aan. Ik ben altijd best wel strikt met gewoon, weet je, dit zijn de condities. Ja. Doe het maar. Rem me af, weet je. Maar dit,
ja, het hoort ook een beetje bij de sport uiteindelijk. Je fiets buiten. Je kan niet binnen fietsen. En dan moet je ook rekening houden met zulke taferelen.
Ja, maar dit was
het was eng om te zien, inderdaad.
Want die weg was ook gewoon bijna niet te bereiden. Nee. Überhaupt in het droge zag het er al niet uit. En het was ook echt kletsnat, ijskoud. 3-4 graden.
Als je voor de wielrenners.
Gekke werk. Ja, maar dat helemaal. Je ziet mensen zijn ook gewoon... Sommigen zijn echt op.
Ja, ik heb er ook zwaar respect voor, inderdaad. Ja,
ik ben een paar etappes geleden. Laurens Huis van Intermarché zit in de kopgroep. Dus op een gegeven moment heeft hij gewoon laten rijden. Dat hij het gewoon niet meer bij kon houden.
Nee. Het was zwaar.
Ze waren gewoon rond aan het draaien. Maar hij had het zo koud. Hij had 3-4 lagen kleding aan, zei hij. En hij kon het gewoon niet meer handelen.
Nee.
Dus op een gegeven moment gewoon laten gaan.
Ja. Wat zwaar. Toch voor zo'n korte etappe. Hoe zwaar het is geweest.
Ja, het is ook echt noodweer in Italië.
Ja. Maar ik wil ook nog even kort over Bruno Amirai praten. Want hij is in het roze. En dat vind ik ook heerlijk. Hij heeft gewoon
1,5 minuut of zo.
Ja, hij heeft de leiding van de Giro gepakt en in de kopgroep te gaan zitten. En hij gaat er niet winnen, maar ik vind het wel mooi dat hij daarmee rijdt.
Ja, leuk toch? Dat was net hetzelfde als met Leknesund.
Ja, precies. Weet je, Leknesund staat er altijd vierde. Dus
ja,
die
staat
nou...
er nog best wel goed voor, inderdaad. Alleen het is toch leuk om weer even iemand anders in het roze te zien.
Ja, dat is toch genieten. Weet je, uit die kopgroep heb je ook nog iets, zeg maar. Je hebt niet alleen de ritwinnaar, maar je hebt ook iemand anders die er echt wat uithaalt.
Ja, zeker weten.
Dat vind ik altijd wel heerlijk. Het is ook Arno Rubio, die rijdt zichzelf ook langzaam weer de wedstrijd in. Hè?
Ja, mooi. Ja, mooi.
Dus op een gegeven moment zat hij 1,5 uurtje achter. Het is namelijk maar 8 minuten.
Maar misschien komt dat ook omdat ze gewoon zien dat er nog niet zo... Nou ja, ik wil niet zeggen dat er niet heel veel gebeurt. Maar het is nog niet echt beslist, zeg maar, in de kopgroep. Waardoor er kansen voor anderen blijven liggen. Nou zijn dat natuurlijk niet de mensen die gaan winnen uiteindelijk. Nee, maar je ziet wel dat die mensen heel stuk terug kunnen komen.
Ja.
En als ze misschien niet lang of niet goed genoeg opletten... dan kunnen ze misschien nog harder in de buurt komen. Maar ja... Derde week. Nog heel veel op vooruit
dat
te blikken.
Dat gaan we zo meteen doen. Maar voor mij hebben we nu alles wel een beetje...
Ja, ik heb alles besproken. Dus we kunnen eigenlijk meteen door. Of wil jij...
Hij wil een spelletje.
Feit of fabel. Maar ik heb nu 2 keer voor wielrennen gehad. Dus ik dacht, ik doe nu eentje over voetbal. Feit of fabel.
Gelukkig.
Ik ga hem even erbij pakken.
Daar ben ik goed in waarschijnlijk.
Want voetbal wordt natuurlijk al heel lang gespeeld.
Zeker weten.
Maar de eerste bal werd niet van... Nou, van het materiaal wat nu wordt gebruikt.
Ik weet al waarschijnlijk wat je gaat zeggen.
De bal werd gemaakt van geitenleer. Of geiten, huid.
Ik geloof dat het de blaas was. Ik weet dat ze echt begonnen met de blaas. Mm-hmm. Maar het kan zijn dat het voor jou wel een feit... Fabel.
Ik vind het geiten.
Volgens mij
is gek.
Ik weet niet of het geitenleer was.
Ik weet niet of het een geit is. Ik vind het sowieso een beetje raar.
Het was in ieder geval voor mij schapenblaas of zo. Was het, ik weet het al niet eens meer. Maar het was iets echt... Op het begin werd het echt met een blaas gespeeld, zeg maar.
Ja.
Maar ik ga voor fabel.
Matthew?
Ik ga denken ook voor fabel.
Jongens, jullie zijn veel te goed in die... Ja? Wacht, ik zal hem even opdoen. Ik heb namelijk het feitje is dat... Voor 1855 werden voetballen gemaakt van de blaas van een varken.
Kijk.
Matthew, kiezen ze nog goed ook. Dit was niet ongebruikelijk, aangezien men in die tijd allerlei onderdelen van het geslachte vee voor gereedschappen en dergelijke gebruikte.
Ja, ja, logisch. Ja, het was anders. Toen hadden ze nog geen, hoe noem je dat ook alweer? De machine. Ja, laat maar in ieder geval waar
goed komt.
Ja, de revolutie van de machines, zeg maar.
Transformers zitten kijken.
Ja, weet ik. Gast, ik kan even niet op het woord komen. In ieder geval, je snapt wat ik bedoel.
De revolutie van de machines.
De industriële... Hoe heette dat nou ook?
Industriële revolutie.
Ja, dankjewel. Dankjewel. Toen, jullie zijn echt zulke klerenlijst. Jullie zouden me ook niet helpen. Fijn dat ik zulke medemensen...
Ja,
ben echt blij met jullie, echt oprecht. In ieder geval, industriële revolutie. Ja, ze moesten doen wel wat. Hè. Ze hadden geen machines waar ze voetbal mee konden maken. Ja, wat lachen jullie nou nog steeds?
Netjes, joh. Nee,
probeer de mensen een beetje historie aan te praten. Jullie zitten me gewoon uit te lachen.
Ja, nee, ik vind het ook knap. Je geschiedenis met kieën.
Machinele revolutie,
voel
Transformers.
Ik voel er steeds wat aankomen.
Transformers.
Wekelijks rubriekje.
Transformer.
Kom, we gaan door.
Oké, zullen we vooruitkijken weer op het voetbal of heb jij nog...
Ik heb niks.
Nee,
ik heb helemaal niks. Ik heb zin
week.
Om vooruit te blikken. Rustige week. Heb jij wel gekeken, gek? Er komt hartstikke veel voetbal deze week.
Fantastisch.
Je bent me zeker aan het uitlokken. Dit was zeker een inleiding. Nee, er wordt echt heel veel gevoetbald. Belangrijkste is natuurlijk de slotrondes van heel veel competities. Waaronder de La Liga, als ik het goed heb. De tweede Bundesliga, de eerste Bundesliga natuurlijk.
Ja, daar is nog spannend bij de Bundesliga.
Zeker weten, ja. Eigenlijk zijn we vergeten daarop terug te blikken. Maar we kunnen daar ook wel op vooruit blikken. Want nu
ja,
is het natuurlijk...
Ja, vooruitblikken toch?
Ja, het is meer, ja, inderdaad trouwens. De laatste speelronde van de Eredivisie... waarin nog veel beslist kan worden. Het eindigt allemaal deze week. Voor de neutrale voetbalsupporter, hartstikke jammer. Of althans, voor de Nederlandse voetbalsupporter, hartstikke jammer. Want de competitie zit erop. Jammer, ja. Man. Na dit weekend.
Maar wat kan er nog veranderen?
Laten we bovenaan beginnen. De nummer 2, 3 en 4 kunnen nog wisselen. Ja. Dat zijn de PSV nummer 2, Ajax nummer 3 en AZ nummer 4. Daar kan
tweede,
heel
waar,
veel...
waar ga je als je tweede wordt, waar ga je heen?
De
voorrondes Champions League of
voorrondes van de Champions League.
Oh,
nummer 3 is Europa League.
En 4 is Conference.
Nummer 4 is Conference League.
Ja, want PSV staat op 72 punten, klopt. Ajax 69 en AZ op 67 punten.
Ja, ja, dat kan nog echt heel spannend worden. Want ik geloof dat Ajax wel een beter doelsaldo heeft dan PSV. Dus als PSV punten laat liggen, dan kan Ajax die pakken. Maar ik geloof dat...
Twee doelpunten verschil maar.
PSV tegen AZ moest.
Ja.
En Ajax tegen FC Twente.
Ja, nee.
Dus dat zijn nog hele
zijn
leuke wedstrijden.
Leuk,
dat zijn echt hele leuke wedstrijden die tot het einde worden gehouden.
PSV moest verliezen eigenlijk. Dan is het voor Ajax... Missen Ajax moet er ook nog wel winnen natuurlijk, maar...
Ja,
maar wat als AZ wint?
AZ en kan...
Ajax verliest.
Kan nog derde worden.
Dan kan AZ nog derde worden. Ja. Dan gaat Ajax Conference League spelen en AZ Europa League. Een beetje omgekeerde wereld. Dat krijgen we nou, joh. Nee, dat zou wel grappig zijn. Is een keer wat anders. Variatie. Misschien kan dat er ook wel voor zorgen dat Ajax weer heel ver komt in het toernooi. Maar met de manier waarop ze nu spelen zou ik dat niet zo snel inschatten.
Ja, lekker. Ja. Dan ben je niet bang, zeg maar, nu gaat Feyenoord natuurlijk het eerste, gaat natuurlijk de Champions League spelen. Maar als ze het een beetje goed doen, gaan ze dan niet in hetzelfde terechtkomen als Ajax? Dat zeg maar alle spelers worden verkocht en dat op een gegeven moment allemaal een beetje...
Dat zeker weten we wel. Dat is altijd als je het goed doet in Europa, dan worden gewoon spelers worden op een gegeven moment verkocht. Omdat ze in de spotlight komen te staan. Ik bedoel, een Kukçu, die staat nu al in de spotlight bij verschillende clubs. Hetzelfde geldt voor Hanchico.
Nee, dat gevaar is vooral Slot, toch? Als je hem kwijtraakt.
Ja, als je Slot nu kwijtraakt.
Je ziet het ook met Ten Hag, weet je. Dat ja. Zodra Ten Hag wegging bij Ajax, dat was het echt...
En Feyenoord echt wil Slot ook echt heel graag houden. Slot, ik heb het gevoel dat Slot ook heel graag zelf bij Feyenoord zou willen blijven.
Die blijft nog wel even.
En ik hoop... Maar ik hoop niks. Maar ik hoop... Ik denk dat de Feyenoord-fans hopen dat, dat Slot natuurlijk nog een jaartje blijft. En ze heel ver de Champions League in kan brengen, zo niet dan in de Europa League. Alleen dat moeten we nog maar gaan zien. Maar ja, verder in de Eredivisie hebben we ook nog de plek, de laatste plek om de play-offs voor het Europese voetbal. Namelijk nummer 8. Daar staat nu Heerenveen. Die heeft uit mijn hoofd 43 punten. Nou, ik zou in ieder geval even moeten kijken. Maar het komt erop neer dat Heerenveen, RKC en Go Ahead Eagles allemaal nog in de play-offs kunnen gaan spelen. Waarin de laatste speelronde dus heel beslissend is.
Is het weer tijd voor Go Ahead Eagles in Europees voetbal?
Nou, die
Kuipers heeft bijgetekend op het veld. De aanvoerder van Go Ahead Eagles.
Vond ik een goed moment.
Daar waren de fans van de Eagles heel blij mee.
Leuk.
En vond ik heel mooi dat ze dat hadden gedaan. Want die heeft op het veld bijgetekend. Echt op het tafeltje. Maar als je zogenaamde contract ligt. We weten allemaal dat het zijn contract niet is natuurlijk. Nee. Maar het is grappig dat zulke dingen worden gedaan. En daarom blijft het ook.
Lekker anonieme veld opkomen. Dan
iedereen weet natuurlijk al wie het is. Maar leuk dat het wordt gedaan. Maar Heerenveen staat op 43 punten. RKC Waalwijk staat op 41 punten. En Go Ahead staat op 40 punten. Dan is het doelsaldo van Heerenveen en Go Ahead gelijk. Alleen heeft Go Ahead meer goals gescoord dan Heerenveen. Wel ook meer tegengekregen, maar ik geloof dat de goals voor meer tellen. En toevallig moeten Heerenveen en Go Ahead Eagles tegen elkaar. Dus dat wordt een hele spannende wedstrijd. RKC Waalwijk moet tegen Cambuur. En die zijn toch al gedegradeerd. Dus het kan zijn dat als nou gelijk spelletje wordt bij Heerenveen Go Ahead...
Ja, dan gaat de derde er mee vandoor.
Dat de lachende derde er eigenlijk mee vandoor gaat. Want dan gaat RKC gewoon meedoen voor de play-offs. En dat lijkt me toch eigenlijk best wel grappig. Want ze doen het verrassend goed. Ja.
Wie gaat allemaal Conference League spelen voor het jaar? Tottenham
RKC. Dan moeten ze eerst nog natuurlijk door de voorrondes heen komen van de Conference League.
Ja, we kunnen dromen.
Ja, we kunnen blijven dromen. RKC Waalwijk, jongen. Als ik dan van iemand... Als ik wil dat FC Utrecht van iemand verliest, is het van RKC Waalwijk, zeker weten. Maar ja, dat wordt nog heel spannend komend weekend. En dan,
de Efteling, hè? Plek van de sprookjes.
Ja, ze zit eigenlijk wel in de buurt. Hè? Klopt eigenlijk wel. Ja, de degradatie in de Eredivisie is eigenlijk al besloten. Want FC Groningen, FC Cambuur, die gaan sowieso degraderen. En Emmen gaat meedoen in de play-offs om promotie in degradatie.
Leuk.
Hele spannende week. Het
play-off verhaal is nog
week.
Niet begonnen, toch? In de keukenkampioen-divisie.
Wat zei je?
Het play-off verhaal daar, dat is nog niet begonnen, toch?
De keukenkampioen-divisie is al afgespeeld.
Ja, hij is afgespeeld, maar de play-offs zijn nog niet begonnen, toch?
Nee.
Die beginnen deze week.
Ja.
Wie staan er allemaal in?
Herakles
is kampioen geworden, toch?
Ik weet, Herakles is kampioen geworden op, geloof, meer doelsaldo, als ik het goed heb. Ja.
Voor mij was wel een soort pools.
Ja, meer doelsaldo. PEC Zwolle is ook gepromoveerd. Dan heb je Almere City, Willem II, MVV Maastricht, NAC Breda, VVV Venlo en FC Eindhoven die uiteindelijk om de promotie gaan spelen. Plus natuurlijk Emmen. Hele mooie play-offs. Ik heb er zin in, jongens. Ja? Ik heb er echt zin in.
Geef eens een voorspelling. Wie gaat er nog Eredivisie spelen?
Dan ga ik het even vanaf twee perspectieven bekijken qua uitwedstrijd. Zou ik heel graag weer naar Willem II willen. Want dat is gewoon mooi. Ja, dan zit je precies tussen de harde kern en een beetje andere harde kern. En dat is gewoon qua wedstrijd, qua sfeer levert dat het meest op. Maar ja, om eerlijk te zijn, persoonlijk... Ja, ik zou eigenlijk best wel naar Maastricht willen.
Niet naar Almere? Ja,
je kan ook niet om voetbalredenen reizen. Ik... Dat mag ook. Nee. Ik kan ook gewoon naar Maastricht.
Ja, dat is waar.
We zijn in Utrecht, vriend. De trein rijdt gewoon direct heen. Punt.
Nee, ik gok dat qua vorm... denk ik dat Willem II wel echt kans kan maken. Maar ik denk dat Emme goed genoeg is om in de Eredivisie te blijven.
Leuk. En verder nog?
Nou, dat wel, ja.
Qua Nederlands voetbal zit dan...
Oh ja, sorry. Duits voetbal, ja.
Duits voetbal. Ja.
Bundesliga. Dortmund kan sinds 2012 weer de eerste... in ieder geval weer kampioen worden. Jongen, echt. Mooi. Prachtig.
Wat is de stand nu daar?
Dortmund staat 2 punten voor op Bayern. Dortmund moet de laatste wedstrijd tegen Mainz spelen. Waar Bayern, even gauw kijken, de laatste wedstrijd moet spelen tegen... Want we gaan het even spannend maken. Tegen Keulen. Ja, 2 punten voorsprong. Gewoon winnen. Voor Dortmund tegen Mainz. Die ook, even kijken, 9e staan.
Ja, die staan gewoon een beetje op het strandje, toch?
Ja, die spelen eigenlijk om niks meer. En ja. Dortmund speelt om de titel. Dus ik hoop dat Dortmund kampioen wordt. Zou mooi zijn. Weer eens wat anders dan Bayern München.
Durf je voorspelling te doen? Ik denk,
ja, Dortmund. Ja, 100%. 100%. Ik sta ook volledig achter deze voorspelling.
Ik heb zo weinig vertrouwen. Ik hoop het echt, maar ik heb echt weinig vertrouwen.
Ik sta er volledig achter. Ik ga de wedstrijd ook kijken met een paar vrienden. Want ik heb heel veel vrienden die voor Dortmund zijn. En daardoor ben ik zelf ook een beetje Dortmund-fan geworden. Ik hoop gewoon dat het eens een keer wat anders wordt dan Bayern, toch?
Ja, ik hoop het echt. Ik hoop het
saai,
echt.
Saai altijd in de Bundesliga, man.
Maar deze keer niet.
Nee, deze keer eindelijk weer spannend. Ja, leuk.
Leuk. Gaan we naar wielrennen, denk ik?
Gaan we naar het wielrennen?
Ja.
Kijk, nog de laatste week. En
dat
ik zeg het al,
hè?
Zeg het al 2 weken. De laatste week van de Giro, dit is hem. Nu is het echt bergetappen, dan is het de sprint en dan 4 keer echt gewoon knallen.
Ja, wanneer zijn ze klaar? Zaterdag?
Zondag.
Zondag,
zondag is de laatste etappe. Zaterdag is wel de allesbeslissende tijdrit op de eventueel of de Monte Lucari of de Zonkerlaan afgewegen. Hoe noem je dat ook alweer? Ik ben helemaal mijn woorden kwijt.
Wat wou je zeggen, Matthew? Wat wou je zeggen? Zit je bijna uit te lachen?
Afhankelijk van, van de weersomstandigheden. De Monte Lucari.
De machinale revolutie.
Nou goed, daar ga je zo naartoe. Maar wat hebben we...
Dinsdag is morgen. En het is een hele flinke bergetappe.
Vandaag maandag is rustdag, denk ik.
Maandag is rustdag, ja. Inderdaad. Dus vandaag lijkt niks bijkomen.
Jammer, ik had er eigenlijk best wel zin in vandaag.
Ja, nou ja, weet je, je kan altijd Twitter bijhouden. Ik ga ervan uit dat er 4 of 5 uit zullen vallen met ziektes en blessures. Dat soort
uiteraard.
Dat is ook altijd de loterij, weet je. Je weet maar nooit.
Grote renners gewoon nog mee blijven doen.
Ja, dat hopen we. Maar ja, weet je, morgen hele flinke bergetappen. Dus dat wordt, ik denk zelf dat het een beetje, ik ga het even bijpakken. Ik denk zelf dat het echt een beetje koproeprijk is. Heel eerlijk gezegd, want ik moet even bijpakken, want ik weet de naam van de bergen niet meer uit mijn hoofd. Even kijken, deze van Sabio Chiesi naar de Monte Bedone.
Waar zien we hem nu?
4 best flinke bergen, grote bergen op aankomst.
Ja.
Dit roept voor mij gewoon een beetje koproep uit. Het is een vlak begin, dus ik weet niet precies hoe dat allemaal gaat lopen. Ik denk dat het best een chaotische etappe kan zijn. Mm-hmm. Dat echt de goede klimmers, zeg maar een Mollema bijvoorbeeld, of een Healy, een Rubio, die best wat verder staan in het klassement, maar goed kunnen klimmen. Die zullen willen dat het allemaal samen blijft tot op die eerste beklimming, om daar het verschil te kunnen maken. Mm-hmm. Maar je zult ook zien dat een wat grotere, een Laurens Huis bijvoorbeeld, die wil gewoon op dat vlakke de kopgroep inrijden, want anders lukt het hem niet.
Nee. Ja,
Derek G ook. Die rijdt pas een Giro, joh, trouwens.
Ja?
Die Canadees. Ja, die is 3 keer 2e geworden. Ja. 1 keer 3e, 1 keer 4e uit mijn hoofd. Eerste grote ronde. Gekke week is dat.
Staat hij ook nog in een klassement ergens bovenaan? Weet
hij
je dat
staat volgens mij iets van... Hij staat 2e in de puntenklassement. Gewoon omdat hij altijd in de kopgroep zit.
Ja, netjes.
Maar ja, Jonathan Milan, die gaat dat als goed is gewoon winnen. Maar als Milan hem niet wint, dan wint Derek G de puntentrui van de Giro.
Ja, leuk.
Man die niet kan sprinten.
Leuk.
Heerlijk.
Leuk, verrassing.
Maar ik heb deze monsterbergetappe een kopgroepgokje gemaakt. Jay Vine.
Logisch.
Want hij staat ver in het klassement. Hele goede klimmer. Als hij de vrijheid krijgt, denk ik dat hij dit wel waar kan maken. Maar ja, McNulty heeft gisteren natuurlijk al voor UAE gewonnen. Dus ze hebben wel een etappe. Misschien dat ze er 2 willen. Misschien dat ze denken, dit is prima. We focussen op Almeida, want die staat nog 3e in het klassement. Mm-hmm. Dus we zien wel hoe dat gaat. Daarna vlak etappe.
Zo.
Typische Giro, 3e week. Mega bergetappe en dan gewoon 200 kilometer panvlak. Gebeurt niks, weet je. Gewoon
een spannende etappe. Ja,
gewoon een beetje om de renners te
kijk
pesten
er
of zo, ik weet niet.
Ja, maar als je denkt, zeg maar, als luisteraar van... Nou, zal een klein klimtje zitten? Nee.
Nee, dit is gewoon een beetje Nederlands.
Het is net alsof je zondagochtend, zondagmiddag ritje zou doen met je oma of opa of zo op de elektrische fiets.
Echt uiterst vlak. Dus ik heb toch Mark Cavendish gekozen. Want ik geloof nog steeds.
Ja.
En weet je, alle andere sprinters staan naar huis.
Hoeveel kilometer is het?
195. Dus ook veel te lang.
Ja.
Ik snap ook niet, zeg maar,
hele
waarom je
etappe.
Als een etappe wil. Maar ja, het is zo. Daarna nog een goede kopgroep etappe. Grote beklimming aan het begin. Ja. Kopgroepje weg gaan rijden. En dan een beetje bizar aankomst. 2 grote klimmen.
Het is gewoon de hele tijd klimmen eigenlijk.
Richting Val di Zoldo. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken al die beklimmer ook niet helemaal uit mijn hoofd, hoor.
Ah, ik had het wel van je verwacht, hè?
Nee,
ik dacht
Italiaanse
dat je ook bezocht had.
Niet zo goed. Maar 160 kilometer deze, etappe 16. Ik moet even kijken wie ik hier gekozen had. Zo'n kort knikje op het einde. Ja, dit is wel een beetje een kopgroep ding, denk ik weer. Dus ik had Warren Barguil opgeschreven. Want hij is gevallen natuurlijk in die Betty Hall gebeuren. Maar hij was, gisteren was hij sterk. Hij was mee met... er was een splitsing in zeg maar de klassementsmannengroep. Pinot heeft dat gedicht op het einde. Dat echt 1 seconde, dus het is niet heel, heel erg. Maar Barguil was de enige man die niet in het klassement zat, die mee was met het voorste groepje. Dus ik denk op zich, als hij wegknalt, kan hij toch nog een Giro-etappe winnen. En dat heeft hij volgens mij nog niet gedaan.
Toch niet.
Maar ik denk dat hij dan, uit mijn hoofd, maakt hij dan ook zijn drietal met de Vuelta en de Tour compleet. Dat hij in alle grote rondes een etappe gewonnen heeft. En dat vind ik toch wel leuk. Want Barguil, dat is ook echt zo'n Franse strijder, zeg maar. Daar ben ik ook altijd blij van.
Het zijn altijd mensen met een beetje, ik wil niet zeggen status, maar gewoon een beetje support achter zich, omdat het toch echt van die strijders zijn, inderdaad.
Ja,
een beetje mensen die een beetje ook de het charisma hebben, zeg maar.
Ja, precies. Weet je, maar hij is gewoon lekker Frans.
Ja, lekker Frans.
Over lekker Frans gesproken. Nee, dit gaat helemaal niet naar Frankrijk, volgens mij. Nee, waar is dit? Trecima. Oh nee, dit is absoluut niet Frankrijk.
Welke dag is
slecht,
dit?
Slecht bruggetje,
Ik deed mijn best, maar het ging niet zo goed. Dit is vrijdag.
Vrijdag.
Vrijdag, etappe 19. Dit is echt de koninginnenrit. Dus dit gaat over de Passo Campolongo, de Passo Valparola, de Passo Giau. Mega beklimming. Dan ook nog de Passo Tre Croci en dan die Trecima di Lavaredo.
Wordt toch nog wat oefenen op Italiaans.
Nee, geef mij mijn Engels, weet je. Dat is toch echt iets meer...
Ja, snap ik. Meer jouw straatje.
Ja, de Koppenberg, daar komt nog wel. Nee, kijk. Maar dit is echt bizarre bergrit.
Ja, leuk.
Bergop, bergaf, typische Giro. Dit wordt echt knallen. Als je hier vroeg aanzet, kan je heel de wedstrijd winnen.
Ja, dat geloof ik ook.
En als je echt als je een goed team hebt...
Weekend, hè? Dan wordt het een leuke etappe.
Ja, dat zei je inderdaad al.
Ja,
weekend,
dit is vrijdag. Vrijdag etappe, want het weekend is weggelegd.
Dat is bij Pinkster natuurlijk.
Ja.
Oh ja, natuurlijk.
Kijk,
het weekend is Pinkster.
Helemaal top.
Nou, wat hebben we nog?
Maar ik had voor vrijdag had ik Geraint Thomas opgeschreven, maar hij komt eigenlijk een beetje terug. Ik vind eigenlijk dat het een Roglic etappe wordt.
Toch Gegenhard?
Ja, dat niet.
Jammer.
Nee, ik ga toch denk ik Primoz Roglic voor die mega beklimming. Want de dag daarna hebben we de laatste tijdrit. En die gaat een mooie berg op. De Monte Lusari. Ik heb het al een paar keer gezegd. Tijdrit van 18 kilometer in totaal.
Dat is niet veel.
Waarvan, niet heel veel. Maar het merendeel is een beklimming. Met een flinke stijgingspercentage. Die ik niet meer kan zien.
Is dit zo'n etappe, zeg maar, dat je...
Maar het heeft wat weg van de La Planche de Belleville beklimming.
Nee, bij de Tour zag je zeg maar ook wel als ze zeg maar, tijdens een tijdrit van fiets gingen switchen.
Ja, er is een beetje gedoe geweest daarover. Want er zou niet genoeg ruimte zijn op deze weg om teamauto's naar boven te kunnen sturen.
Oeh.
Dus dit is in het algemeen niet zo'n probleem. Maar stel je hebt een mechanisch defect. Wat doe je dan? Want dan heb je geen fiets.
Nee, dat wordt lastig inderdaad.
Dan ben je behoorlijk bijgenaamd.
Dan moet je gaan lopen, dan moet je Chris Froempje gaan doen.
Ja, precies. Want die weg, volgens mij is het dat er geen weg meer naar beneden is. Dus de auto's kunnen niet meer naar beneden. En ja, je hebt geen 130 auto's, zeg maar. Je hebt er veel, maar geen 130.
Nee.
Dus het is een beetje gedoe over. Maar het is inderdaad wel zo'n tijdrit waar je verwacht dat ze het eerste deel op de tijdritfiets zullen doen. En dan aan de voet omschakelen tot een lichtere, makkelijke, fijnere klimfiets. Mm-hmm. En dat ze daar die berg op gaan knallen. En ik had hier dus origineel Primoz Roglic opgeschreven.
Maar ik kan geen twee keer dezelfde naam.
Kan het even doen. Dus ik ga Thomas en Roglic omwisselen en zeggen dat Geraint Thomas deze etappe pakt. Okay. Want hij is toch echt goed bezig.
Hier kan je echt gas vlaan.
En denk jij...
Ja, absoluut.
Denk je dat dit ook de etappe wordt waarin de Giro uiteindelijk gaat worden beslist?
Ik denk dat het etappe 19 wordt.
Ja?
Ik heb zelf het gevoel dat Roglic sterk genoeg is en dat hij een beetje inhoudt. Maar dat weet ik dus niet helemaal zeker. Maar ik denk het wel. Ik denk dat als hij echt doorzet, en dat kan vooral op etappe 19 zijn, dat hij genoeg een gat kan slaan dat het nog kan, maar onwaarschijnlijk is. En ik denk dat Thomas wel dichterbij kan komen, maar ik weet niet. Het zou kunnen. Het zou echt heel goed kunnen.
Ja.
Want Thomas en Almeida ook trouwens, die staat ook maar 20 seconden.
Ja, dat wou ik dus al aan je vragen. Want Almeida, die staat gewoon nog best wel dicht bij het roze.
Ja, die staat 22 seconden achter Geraint Thomas.
Ik heb je nog helemaal niet over jouw Almeida gehoord.
Maar niemand praat ooit over jouw
Almeida.
Nee,
het is echt
ding.
Het is een vergeten god of zo, vind ik.
Ja, hij is gewoon super stabiel.
Ja.
Hij breekt gewoon niet. En dat is een beetje het ding. Mensen voorspellen hem niet, want hij valt niet snel aan.
Nee.
Hij zet niet door. Hij is niet degene die wegrijdt bij de rest. Maar hij is wel degene die zeg maar altijd op 100 meter aan blijft klampen.
Ja, het is wel een gevaar, zeg maar. Het is, ja. ze hebben hem altijd in de gaten, maar toch blijft hij wel onder de radar. Het ja, is heel
stel
raar.
Er gaat iets fout bij die top 2. Dan Almeida is degene, wel degene ja. die dan echt door kan pakken. Ja. En hij is ook echt een kanon tegen de klok. Dus op zich, zo'n tijdrit, het zou hem ook moeten liggen.
Bijzonder. Maar goed.
Kan altijd.
En nog één etappe zien.
Ja, één etappe. Dat is een beetje de feestetappe. Door Rome, door de binnenstad. Sprinters etappe. Leuk. Lekker feestje. Primoz in het geel. Niet in het geel, in het roze.
Verkeerde ronde, jongen.
Ik ken het echt niet meer zo vroeg nog.
Bijna weekend en met jou.
Oh, het is maandag. Nee, kijk. Roglic in het roze inderdaad. Eventueel. Misschien Thomas. Kan ik ook wel meer leven. Misschien Almeida zelfs. Dan gaan we lekker nog een keertje sprinten. En omdat ik Cavendish al gekozen heb, moet ik hier eigenlijk voor of Jonathan Milan of Vincenzo Albanese gaan. Want dat zijn de enige sprinters die nog in de wedstrijd oprijden.
Ja, maar ik gok dat Milan hem best wel...
Ik denk dat Milan hem wel gaat winnen.
Best wel pakt.
Ik heb er wel vertrouwen in. Maar dat is een beetje de Giro laatste week.
Nou, toch leuk. Alles weer besproken, denk ik.
Leuk, ja, leuk.
Er zit ook een reken op de tijd, zie ik alweer.
Ik kijk uit naar deze week.
Joh, het wordt fantastisch.
Alles wordt besloten deze week. Beslist, besloten, afgesloten. Ja.
Want de aflevering van volgende week komt om dinsdag online, omdat er Pinkster tussen zit.
Dus, ja, klopt. Hè? Dus dan moeten we even een dagje om
alles extra voor over ja, dit wordt, maar dat wordt toch leuk. Nou, dat is toch heerlijk. We hebben een extra dagje om gewoon alles goed voor te bereiden. Want er wordt ook zoveel gedaan deze week, afgesloten. En ja, dat lijkt me leuk om echt een hele goede terugblik te maken volgende week. Ik heb er zin in.
Nou,
ben jij nou aan het doen?
Nee, ik weet het even. Een beetje warm hier in de studio.
Een beetje warm hier.
In de studio, joh. Wat is dit?
Snikkeet.
Oh, ja, nu wel, ja.
Nee, ik denk dat we hem gaan afsluiten.
Ja, helemaal top. Helemaal top. Zullen we
dus,
doen?
Nou, jij hebt er gebeld.
Ja, toevallig, maar het komt zo meteen wel.
Yes. Nou, bedankt allemaal voor het luisteren. En,
yes.
Tot volgende
week. Ja, jongens, goeie fijne week. Pinksteren.
Ja,
fijn weekend. Wel een beetje vroeg deze week, maar geniet allemaal van alle afsluiting. En we kijken uit naar volgende week.
Yes, tot volgende week.
Tot volgende week.